Fijn om weer in uw midden te zijn. De psalm die we net gezongen hebben geeft het al aan. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat is het een genade van God dat we in alle vrijheid deze morgen zijn woord ook kunnen openen. En ik wil u uitnodigen uw Bijbel te openen op Galaten hoofdstuk 3. En daar lezen we de verzen 1 tot en met 14. 1 tot en met 14. Galaten hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 14. Dan schrijft Paulus het volgende. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden als het toch eens tevergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit geloof zijn, Abrahams kinderen zijn en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. En daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend met de gelovige Abraham. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus, hij is zo mooi, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat, de reden waarom, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Zullen we bidden om Gods leiding in de overdenking. Vader, als we gezongen hebben, maak mij uw wegen bekend door uw woord en geest. Dan bidden we, Heere, dat wat we net gelezen hebben door uw geest ook niet alleen in onze gedachten, in ons verstand geplant wordt, maar dat het afdalen mag in ons hart. En dat we daardoor in verwondering raken, Heere, wat u, Heere Jezus Christus, voor ons gedaan hebt. Dat u ons heeft vrijgemaakt van de wet, Heere, en dat we door geloof gerechtvaardigd zijn, zoals Abraham dat was. Heere, wilt u ons helpen om hier doorheen te gaan en daar de diepte van te mogen ontdekken, maar vooral de wijze waarop Paulus deze brief, dit hoofdstuk, ook schrijft. Heere, wilt u dat verder uitwerken en dat vragen we uit genade. Amen. Waar het me om gaat, zoals u hebt gezien, het thema, is het 8e vers en er staat en de schrift die voorzag. Nou, toen Paulus dit schreef, toen had hij zijn eigen brieven nog niet. Hij had de vier evangeliën niet. Hij had het boek Handelingen niet. Dus als Paulus schrijft en de schrift voorzag, waar verwijst hij dan naar? Dan schrijft hij naar het Oude Testament. En dat is zo mooi. En waarom wil ik zo graag daarover spreken? Omdat ik in mijn bediening mensen tegenkom die de Heere Jezus belijden als hun Heer en Heiland, maar openlijk durven te zeggen, ik heb niks met dat Oude Testament. Ja, het is zo moeilijk. En er gebeuren dingen, daar ben ik het niet mee eens. Maar wacht even. Paulus leert juist, het Oude Testament legt het fundament om het Nieuwe volledig te kunnen begrijpen. Als we in het Oude niet snappen waarom een mens verloren is, snap je nooit de rijkdom van het volbrachte werk van de Heer Jezus op dat kruis van Golgotha. Als je de hele wetgeving rond de tabernakel niet begrijpt, dan kun je Hebreeënbrief nooit zien als iets wat Christus boven alles uittilt. En de schrift voorzag. En Paulus is niet de enige die dat doet. In Jacobus lezen we, in Jacobus 2 vers 23, en de schrift is vervuld. Waar verwijst hij naar? Het Oude Testament. En de schrift is vervuld, die zegt, en Abram geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. Dat is zo bijzonder. Zelfs de apostel Petrus, die zegt, en de schrift, of daarom zegt de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden, haalt de psalmen aan. En zelfs de Heere Jezus, die zegt in Lucas 24, en hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij, zegt de Heer Jezus, wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Nou, als je dat als wederom geboren kind van God leest, dan groeit er toch door de geest een verlangen van, waar staat dat dan? Waar kan ik dat vinden dan? Waar staat dan in de wet van Mozes over Jezus gesproken? Wat staat er in de psalmen over hem? Wat zeggen de profeten over hem? Oh, en als je dat dan gaat ontdekken, dan zie je dat het niet het Oude en het Nieuwe Testament is, maar dat vanaf Genesis tot Openbaringen, we hebben het over het woord van God. En zijn hele heilsgeschiedenis wordt daarin openbaar. En wie begreep dat? Handelingen 17, de gemeente te Berea. Want als zij alles gehoord hadden, waren ze bereid om het te ontvangen. Ze hadden een open hart. Maar wat deden ze? Ze onderzochten dagelijks wat? De schriften, het Oude Testament, of de dingen zo waren. En dat is wat Paulus in dit hoofdstuk doet. Op een bijzondere wijze werkt hij en schrijft hij, maar bouwt hij ook iets op en gaat vanuit het Oude Testament bewijzen dat hij gelijk heeft. Dus niet, het is niet Paulus zijn theologie, maar hij bouwt het op uit het Oude Testament. Nou, Galaten is natuurlijk een hele bijzondere brief. Hij begint in hoofdstuk 1 natuurlijk met zijn introductie en zijn groet en hij verdedigt zijn ambt. Hij staat op zijn ambt, hij is namelijk ook door de Heere verkoren om dit werk te doen. Hoofdstuk 2 spreekt hij iets over de huichelarij van Petrus. En in hoofdstuk 3, dan gaat hij van leer tegen het dwalen van de Galatiërs. Nou, hoe doet hij dat? Hij maakt allereerst in de eerste 5 versen 6 observaties. En die noemt hij door vragen te stellen. En het zijn vragen waar hij helemaal geen antwoord op wil hebben. Hij zegt, als ik die vraag stel, dan snappen jullie wel wat ik bedoel. Maar dan komt u met 6 argumentaties. En die bouwt hij op de schrift, op het Oude Testament. Het is heel mooi wat hij doet. En wat begint hij? Met een geweldige opening om de gelovigen, de broeders en zusters van de gemeente in Galatië te winnen voor zijn aandacht. Nou, ik denk als ik deze morgen ga beginnen, goedemorgen, gij dwaze urkers. Ja, dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Nou, weer heel veel dingen misschien gebeuren. Maar Paulus begint wel zo. Waarom? Omdat het zo aan zijn hart gaat wat daar plaatsvindt. Als er één de Heer Jezus lief had, dan was hij het wel. Als één bereid was om zijn leven te geven voor de Heer Jezus, was hij het wel. Als er één die geleden heeft, gestreden heeft, maar volhard heeft en de finish gehaald heeft, is hij dat wel. En als hij dan ziet wat zijn werk eigenlijk uiteindelijk teweeg heeft gebracht, dat het afbrokkelt, dat doet hem heel veel pijn. En dan begint hij zo scherp. Hij zegt, o dwaze gelaten, wie heeft u betoverd, dat is de eerste vraag, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Maar dan zegt hij iets bijzonders. Hij zegt, u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Met andere woorden, ze hebben niet een theologische overdenking gekregen. Ze hebben zo'n prediking gekregen, dat ze in hun hart en met geestelijke ogen, als het ware Christus op Golgotha, de woorden zag zeggen, het is voor jou volbracht. Nou, dat moet een prediker geweest zijn, die in staat was om het lijden en het sterven, het leven van de Heer Jezus, voor ogen te schilderen. Tegenwoordig hebben we die mensen, die kunstenaars, altsprekende tekenen ziet, of die zandtovenaars, dan komt het tevoorschijn en je krijgt het te pakken. En hij zegt, hoe is het mogelijk dat het voor u, die het voor ogen is afgeschilderd, dat je dat ongehoorzaam bent geworden? En je zou bijna de vraag stellen, ja, hoe is dat mogelijk? Nou, lieve broeder en zuster, omdat wij precies hetzelfde zijn en ook wij door dwaalleer, door andere dingen, het beeld kunnen verliezen van Jezus Christus. En dan vallen we weer terug in eigen werken, in hoe wij erover denken, hoe wij het vinden, hoe onze theologie het vindt en noem maar op. De tweede vraag zegt hij dit. Dit wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En hij vraagt niet om een antwoord. Hij wil stimuleren. Hij wil mensen weer tot nadenken zetten. En ook ons vandaag de dag. Hebben wij de Heilige Geest ontvangen toen we werkelijk tot geloof kwamen, toen we tot wedergeboorte gebracht waren? Of zijn wij, omdat wij elke zondag de 10 geboden lezen, hebben we daardoor de Heilige Geest ontvangen? Nee, die heb je ontvangen op het moment toen gij tot geloof kwam, zegt Paulus in Efeze 2. Dat is een werk van God. Dus dat is genade dat je die ontvangen hebt. De derde vraag die hij stelt. Het eerste van vers 3. Bent u zo dwaas? Hij begint al eigenlijk met o dwaze gelaten. Maar hij doet er hier een schepje bovenop. Wij zouden in Nederland zouden wij zo doen. Ben je dan echt zo dwaas? Heb je je verstand verloren? Paulus kan het gewoon bijna niet vatten. Dat als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat je weet, door de geest van God ben ik wedergeboren. Dat je dat loslaat en dat je weer regeltjes gaat volgen. Hij snapt het niet. En dat zegt hij ook in de vierde vraag. U dan, die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Is dat het gevolg van de prediking? Is dat het gevolg van de wedergeboorte? Is dat het gevolg dat God je ogen heeft geopend voor de waarheid en je gaat weer terug naar mensenwerk? Hoe zit dat? Paulus snapt het niet. En moet je kijken, vers 4. Dan komt de vijfde vraag. Hij zegt, hebt u tevergeefs zoveel geleden? Met andere woorden, de gemeente van Jezus Christus heeft het geweten hoor, dat ze tot geloof kwamen. Heeft het geweten dat ze de Heere Jezus wilden volgen. Hebben het geweten dat ze niet achter de fariseeën aanliepen, maar achter Jezus aanliepen. Ze hebben het geweten binnen hun familiekring, dat ze opeens uitgestoten werden omdat ze de Heer Jezus hadden aangenomen. Sommigen hebben misschien hun baan verloren. En noem maar op wat er heeft kunnen plaats hebben kunnen vinden. En Paulus zegt hier, is dat zelfs te vergeefs geweest? En dan proef je zijn hart, hè? Als het toch eens te vergeefs was. Je proeft de tranen, je proeft het hart van Paulus hierin. Is al dat werk dan voor niets geweest? In hoofdstuk 4 vers 11, daar zegt hij, ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. En dat is niet alleen in woord en verkondiging, maar ook in zijn gebeden. En Paulus heeft altijd geloofd dat God gebeden verhoort. En dan ziet hij in de werkelijkheid, ziet hij die gemeente terugkeren naar de wet, naar regels. En hij stelt zich de vraag, is het dan allemaal voor niets geweest? Wat is er toch gebeurd? Alles voor niets? En dan komt de laatste vraag, dan zegt hij dan, vers 5, die u de geest verleent en krachten onder u werkt of in u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Met andere woorden, jullie weten heel goed hoe dat zit. Maar ik wil die vragen terugbrengen om je weer wakker te schudden waar je mee bezig bent. Dat je op een totaal verkeerde weg zit. En dat zijn persoonlijke observaties die hij heeft als hij naar de gemeente kijkt. En sommigen kunnen dan zeggen, ja, die zijn subjectief. Dat zo zie jij dat. Kent u dat? Ja, maar dat vind jij. Of dat lees jij erin. Ik lees dat erin. En je hoort nooit iemand zeggen, ja, maar wat staat er nou? We hebben het over wat wij erin lezen. En niet meer over, wat zegt het ons? Het woord van God spreekt tot ons. En dat is wat hij gaat doen. Je mag dan zijn observatie subjectief vinden, maar zijn argumentatie is objectief. Zijn argumentatie komt namelijk uit de schrift. Paulus verdedigt zijn standpunten vanuit de schrift. En wat is dat een les voor ons, dat als wij in discussie zijn met elkaar in gesprek, dat we met elkaar gaan zoeken, maar wat zegt de schrift? Niet wat vind ik of wat vindt mijn denominatie of wat vindt, nee, wat zegt de schrift? En dan ga je biddend zoeken met elkaar, wat zegt het woord van God, want dat woord is de waarheid. Nou, dan moet je je Bijbeltje wel open doen. Kijk, een gesloten Bijbel verspreidt geen licht. Psalm 119 zegt, een geopende Bijbel verspreidt licht. Een gesloten Bijbel heeft niks tot je te zeggen. Maar een open Bijbel die spreekt tot je. En er zijn mensen, ja maar ik geloof alles van kaft tot kaft. Dan vraag ik altijd, geloof je ook wat tussen de twee kaften in staat? Dat is heel wat anders. En dan gaat hij vanuit de schrift gaat hij werken. En het eerste wat hij doet, hij zegt in vers 6, dat is de eerste argumentatie. Hij zegt, zoals Abraham geloofde, God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Hij citeert Genesis 15 vers 6. En waarom gaat hij terug naar Abraham? Omdat aan Abraham, Isaac en Jacob, aan het verbond, heel veel dingen gekoppeld worden en gemixt worden als een soort eenheid. Maar wacht even, Abraham die kwam tot geloof, die werd tot gerechtigheid gerekend, nog voordat hij besneden was, nog voordat de wet gegeven werd. Ga maar na, lees het maar na. Dus het kan nooit zijn dat het is vanwege de besnijdenis dat zijn geloof gerechtvaardigd wordt. Nee, dat was had nog helemaal niet plaatsgevonden. Op het geloof zegt hij heel duidelijk hier in vers 6 dat Abraham, die geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan zegt hij, begrijp dan toch. Dat zit hier, hè. Paulus zegt niet, voel dat toch. Heel veel gaat op gevoel. Nou is gevoel heel mooi, hoor. God heeft emoties gegeven. En het is heerlijk als die emoties door de geest van God aangewakkerd worden. En je tot lofprijzing en dankzegging en overtuiging komt dat dit de waarheid is. Dat is prachtig. Maar hij zegt hier, maar gebruik ook je verstand. Laat niet je gevoel je graadmeester zijn, maar je verstand, het woord van God. Want als we op ons gevoel afgaan, dan is het altijd zo, hè. De ene dag staan we op de top en halleluja. En een andere dag, Heer, waar bent u? Waar is dan de halleluja? Nou, als je op je gevoel je geloof moet baseren, dan is het echt niet standvastig. Maar als je het baseert op het fundament van het woord van God, en dan ga je leren zeggen, Heer, ik voel het niet, maar ik weet dat het zo is. Want uw woord onderwijst dat. Denk maar aan Matteüs 28. De Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik ben met u. Welke dagen? Alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Voelt u dat elke dag? Ervaart u dat elke dag? Nou, ik niet. Maar ik weet het wel. Ik weet wel dat het zo is. Want dat heeft hij gezegd. Dat is de waarheid. En dat doet hij hier ook. Hij zegt, begrijp dan toch dat zij, goed luisteren, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus je kunt nooit een kind van Abraham worden zonder persoonlijk te geloven. Dat leert de schrift niet. En wat is persoonlijk geloven? Nou, Romeinen 10, dat je met je eigen mond beleidt en met je eigen hart gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dan zegt het, dan word je door de geest wederom geboren en word je een kind van Abraham. Zit je in de lijn van de belofte die aan Abraham is gegeven. Dat is het eerste wat hij pakt. Dan gaat hij naar de tweede verwijzing. En dan zegt hij, en de schrift. Oh, ik vind dat, gewoon die paar woorden al. En Paulus zegt, en de schrift. Hij zegt niet mijn gedachten of mijn ideeën. Hij zegt, en de schrift die voorzag. Wauw, al vanuit Genesis. Voorzag de schrift al het volbrachte werk van de Heer Jezus. En wat dat zou gaan betekenen voor u en mij. De schrift die voorzag. Wat voorzag de schrift? Dat God uit het geloof. Niets anders. Uit het geloof de heidenen. De heidenen. Nou, dat zijn niet de zondaars. Hè? Sommigen zeggen, dat is een heiden, dat is een zondaar. Nee, een heiden is een niet-Jood, een niet-Israeliet. En de schrift voorzag al dat het door het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Als ik mijn mensen vraag, wat is het evangelie? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En Paulus zegt, nou je kan er echt wel een paar stapjes terug hoor. Je kan naar het boek Genesis. En eigenlijk, misschien wel Genesis hoofdstuk 3 vers 15. Dat uit het zaad van een vrouw iemand geboren zou worden die de kop van de duivel zou vermorselen. Of dat niet een deel van het evangelie is. Maar hij gebruikt het hier op Abraham. En hij zegt hier, hij verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. En wat is het evangelie? Dat in u, wie? Abraham, Isaac en Jacob, in die verbonden, al de volken gezegend zouden worden. Dat is het evangelie. Maar hoe dan? Door het geloof. Niet door het houden van de wet. Die was nog helemaal niet aanwezig. In deze verwijzing gaat hij naar Genesis 12, vers 3. Opnieuw een oud-testamentische verwijzing. En dan gaat hij naar vers 10, of vers 9 nog. En daarom worden zij die uit het geloof zijn. Niet uit het houden van de wet, niet door allerlei ceremoniële gebeurtenissen, uit het geloof zijn. Gezegend samen met de gelovige Abraham. Hij wijst zo duidelijk op het woordje geloof en de rechtvaardiging door het geloof. En die verbindt hij samen in de belofte in het evangelie dat aan Abraham al verkondigd werd. En daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend, samen met de gelovige Abraham. Dan gaat hij een stapje verder. Dat is de derde argumentatie. De versen 10 tot en met 12. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Wauw, Paulus. Dat komt wel even stevig binnen. We zijn juist bezig om weer meer van de wet te gaan volbrengen. Paulus zegt, dwazen. Want de wet leert, de Bijbel leert, want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven. Er staat immers geschreven, dat is de derde keer dat hij het oud-testamentische verwijzing gebruikt. Wat gebruikt hij? Vervloekt is een ieder die niet blijft bij, het woordje alles, hè? Alles. En de wet is niet alleen de 10 geboden, zijn ook nog eens 613 inzettingen. Nou, ik vind het knap hoor, als u weet welke dat zijn. En dat u ze allemaal wil volbrengen. Paulus zegt, de wet is nooit gegeven om te volbrengen. De wet is gegeven als een tuchtmeester tot Christus. Als u de wet leest, dan moet u na het horen van de wet of na het lezen eigenlijk zo overtuigd raken. Dit kan ik niet. Zegt de Heer, dat weet ik. Daarom wil ik je ogen doen richten op iemand die het wel kan. En die het voor jou volbracht heeft. En die de wet niet verwijderd heeft, maar die de wet vervuld heeft. En dan staat hier zo mooi, hij zegt, er staat immers geschreven, Deuteronomie 27, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat staat, wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Werken, dat moet je doen. En, vers 11, dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. En dan haalt hij Habakuk hoofdstuk 2 vers 4 uit. Want, zegt hij dan, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus Paulus wil dat het ook voor u en mij vandaag duidelijk wordt, dat door het houden van de wet u eigenlijk met een vloek bezig bent, want u kunt hem niet volbrengen. En het moet duidelijk zijn dat je daardoor niet gerechtvaardigd wordt, maar door geloof. Dat is genade van God. En hoor je wel eens mensen zeggen, ja, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Nee, gaat ook niet makkelijk. Ik moet zeggen dat ik het heel moeilijk vind om uit genade te leven. Want ergens is er steeds dat stemmetje van ik schiet tekort. Of ik moet eigenlijk dit doen. Of vandaag in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn bediening ben ik tekortgeschoten. En ik moet dingen. En dan moet ik terug naar het woord en zeggen, Jack, wacht even. Het moet voor jou duidelijk zijn, je bent gerechtvaardigd door het geloof. Niet door je werken. En als je met volle mond en met volle hart getuigd heeft en beleden heeft en je wedergeboren bent tot een kind van God, dan ben je een kind van God. Maar een kind van God die vanuit die genade moet gaan leren leven. En hoe doe je dat? Door steeds weer terug naar de schrift te gaan. Door steeds onderwijs daarover te krijgen. Door samen met gelovigen daarin te groeien. In de genade van God. En dan haalt hij in vers 12, haalt hij nog Leviticus 18 vers 5 aan. En dan zegt hij, maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen, opdat je het leven zal hebben, leven in overvloed. En dan zegt hij niet, en dan moet je wel al die regeltjes houden. Hij zegt, nee, ik kom je dat geven. De genade van God. En dan komt hij uit bij die versen 13 en 14. Oh, ik vind dat zo schitterend. Hij zegt, Christus. Zo vanuit alles wat je eigenlijk duidelijk moet zijn, dan zegt hij, dat is de wet, dat staat geschreven, maar kijk naar hem. Hou je ogen op de Heere Jezus Christus. Hebreeën 12, vers 1 tot 3, vestig dan uw aandacht op hem, de voleinder van uw geloof. Jezus Christus. Hij zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, opnieuw het Oude Testament, er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En ik ben er opnieuw weer zo door geraakt, als er staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En ik dacht altijd, door voor ons te sterven, door voor ons te lijden, door voor ons zijn geest te geven. Door voor ons, maar wat zegt Paulus? Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Wauw. Dat hadden wij moeten zijn. En de Heer Jezus zegt, ik doe het voor jou. Ik draag die vloek wel. Ik word zelfs tot een vloek, zegt hij hier. En waarom zegt hij dat? Omdat de schrift zegt, vervloekt is een ieder die aan een kruishout hangt. Geen wonder dat zijn vader hem verlaten moest. En dat de Heere Jezus het diepste van zijn lijden voor u en mij moest ervaren. En Paulus wil zo doordringen wat hij voor ons gedaan heeft. En dat je vanuit die genade niet teruggaat naar die regeltjes, naar die wetjes. En moet eens lezen van vers 13. Vervloekt is een ieder die aan een kruishout hangt. Waarom heeft Christus dat gedaan? En dan zegt hij in vers 14, de reden waarom, opdat. Ik zeg het meer dat vind ik van die mooie woordjes in Gods woord. Want opdat, hij gaat er iets uitleggen. Hij gaat een reden geven. Opdat de zegen van Abraham. Paulus grijpt helemaal terug naar de rechtvaardiging door het geloof. Opdat de zegen van Abraham, staat er, tot in Christus Jezus, dus de zegen van Abraham, in Christus Jezus, en wat zou die komen? Tot de heidenen, tot u en mij zou komen, tot de dag van vandaag. En nog steeds is het een dag van genade, want God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze tot erkentenis van die waarheid komen. En als hier iemand vanmorgen zit, die het nog steeds van werken verwacht, die het nog steeds, weet ik veel waarvan wacht, stop met wachten. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Want hij heeft gezegd, het is ook voor jou volbracht. En als je dan met je eigen mond belijdt en met je eigen hart gelooft, dan word je op dat moment wedergeboren en dan ben je een kind van God. En dan mag je zelfs zeggen, ik ben een kind van God. Johannes 1 vers 12, doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht, er staat recht van spreken gegeven, een kind van God te zijn. Dat is geen hoogmoed, dat is de Bijbel kennen. Op grond van het woord van God kunt u zeggen, ik ben door genade een kind van God. Geweldig, en Paulus zegt hier, en dat is wat er gebeurd is, opdat wij die zegen van Abraham in Christus Jezus zouden ontvangen. En, er komt een tweede opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En vanaf Handelingen 2 zie je dat ook gebeuren, dat het door het geloof de Heilige Geest inwonend komt in degene die gelooft. Dus prachtige bewijzen die hij hier geeft. Nou, dat is niet subjectief hoor. Dat is objectief uit het woord van God opgebouwd. Zijn we dan helemaal vrij om te doen en laten wat we willen? Nou, als je even kijkt meekijkt naar hoofdstuk 5, vers 13 en 14. He, hoofdstuk 5 gaat dan ook weer die vrijheid. Laat vers 1 even zien. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij. Dat is niet het slavernijverleden, waar we het nu op tv overal over hebben. Maar de slavernij van de last van de zonde. Van de wet. Hij zegt, laat u niet weer met dat juk belasten. Vers 13, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkander door de liefde. Met andere woorden, die vrijheid die je krijgt door de genade van Christus, geeft een verlangen om hem te dienen overeenkomstig zijn wil. Hem te dienen. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. En dan zijn we vrijgezet om hem in die vrijheid te dienen en te leven overeenkomstig het woord van God. Samenvattend, Paulus is verrast door de terugval van deze gelovigen. En uit de woorden die hij gebruikt, merk je, hoe is het mogelijk? Hij stelt eerst een paar retorische vragen om zijn hoorders wakker te schudden. Dan geeft hij een zestal schriftuurlijke argumentaties. En lees er vandaag nog maar eens naar hoe hij dat opbouwt. En hij leert dat een zondaar alleen vrij gekocht kan zijn door geloof. En we worden alleen gerechtvaardigd door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dat we door het geloof in Christus Jezus delen in de zegen van Abraham. Gaat nooit buiten geloof om. Dat kan niet. En dat elke andere weg die we kiezen is een weg van gebondenheid. Is een weg van regeltjes. En dat kan in de kleinste facetten van het christen zijn zitten. Ik weet nog, was pas tot geloof gekomen. Alles was nieuw, geen kerkelijke achtergrond. En toen kwam de last van, nou moet je stille tijd houden. En in het begin dacht ik, dat is mooi, stille tijd met God. Ik wist helemaal niet hoe je dat moest doen, maar dat moest je doen. Ja, dan moest je je Bijbeltje lezen en stil zijn voor God en zo. In het begin ben je enthousiast en je pakt dat op. Maar ja, dan was je weer een beetje te laat. En dan sloeg je het over. En dan ging er wat mis die dag. En ik wist waarom het misging. Ik had geen stille tijd gehouden. Jongetje, jongetje. Wees voorzichtig. En stille tijd was geen vreugde meer. Stille tijd werd een last. Totdat ik er anders in ging staan. Een verlangen groeide om met God bezig te zijn. En nou is het helemaal niet, ik moet dat. Nu is het, ik wil het. En gaan er wel eens dagen voorbij? Tuurlijk gaan er wel eens dagen voorbij. Maar dat doet niets af van wie ik ben in de Heere Jezus. Dat is dat volbrachte werk. Het schudt me wel wakker. Pas op, maak er geen gewoonte van. Hebreeën 10, hè, vers 25. Blijf naar je samenkomsten gaan. Als je niet gaat, dan wordt het bij anderen een soort gewoonte. En op een gegeven moment ga je niet meer. Op een gegeven moment lees je niet meer. En dan vind je het allemaal moeilijk. En dan blijf je Bijbeltje dicht. Ja, als je ouderlingen bezoek krijgt, dan leg je hem weer even netjes op tafel natuurlijk. Maar ik zou u zo willen bemoedigen. Lees uw Bijbel. Ga Gods genadeplan, zijn heilsgeschiedenis leren verstaan van Genesis tot Openbaringen. Vanmorgen aan de tafel met twee broeders. Nou, we hadden net zo goed boven kunnen blijven zitten. Want we waren zo heerlijk in het gesprek. We hadden onze eigen dienst kunnen hebben. Maar u had zichzelf misschien wel gered. Maar dan ben je gewoon met de dingen van God bezig. En dat is wat Paulus ook hier wil stimuleren. Zie dat evangelie in het Oude Testament en zie het in zijn volle heerlijkheid in dat Nieuwe Testament. Hou vast aan dat woord van God. En daarom gaan we ook zingen met elkaar. Opwekking 216. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Staand.